In 1 Timotheus, hoofdstuk 1, waren wij bij met name de apostel Paulus, die zichzelf als het ware naar voren schuift, omdat hij zelf, zoals hij zich ook bewust is, een voorbeeld is voor, nou ja, voor degene die in Christus zouden geloven ten eeuwigen leven. Dat is letterlijk vers 16 waar dat staat. Want Paulus was tevoren een lasteraar, een vervolger, een verdrukker. Maar zegt hij, mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb, namelijk in mijn ongelovigheid. Doch de genade onzes Heren, vers 14, is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus, enzovoorts. Want ja, een getrouw woord is dat Christus Jezus, vers 15, in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. En Paulus zegt, dat slaat op mij, want ik ben de voornaamste der zondaren. Nou ja, misschien valt er op af te dingen, maar ik weet niet of het nuttig is om daarmee bezig te zijn. Maar hij zegt dat met als consequentie, daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, nog een keer dus, al zijn langmoedigheid zou betonen tot voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Hij, Paulus, is tot voorbeeld voor de gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling in elk geval. Hij die juist aan de helemaal aan de verkeerde kant liep, dat wil zeggen, leefde onder de wet, vasthield aan de wet en daarmee aan het vlees, zoals dat heet. En zoals in inleidende woorden zojuist naar voren gebracht is. Juist Paulus, die de kampioen was van de wettischen onder in de Joodse traditie. Juist die Paulus wordt degene die helemaal in extreem is, helemaal aan de andere kant, de uitnemende rijkdom van Gods genade zou prediken en zou leren, zou onderwijzen, uiteraard. Maar hij zelf is daar een grote voorbeeld van. Met hem valt ook niet te argumenteren voor degenen die zeggen, je zou toch een beetje onder de wet moeten leven. Geldt dat Paulus dan een allergische reactie vertoont om te zeggen, ja, ik leefde er niet maar een beetje onder, maar helemaal, maar je weet waar ik terecht kwam. Dat is de consequentie. Dat gaat namelijk niet. En een beetje gaat ook niet. Wat las ik nou weer? Oh ja, iemand op Urk was het. Die zei, nee, wij zijn niet wettisch, maar wij houden wel de Sabbat. We moeten wel de Sabbat houden. Als we toch moeten werken, dan lever ik mijn loon van die dag in voor een goed doel, of wat het maar was, enzovoort. We hebben het over zevendedags Adventisten. Maar, en hij zegt, maar we moeten een beetje ons aan de 10 geboden zien. We moeten daar wel toch enigszins, moeten dat wel als richtlijn nemen. Maar de ceremoniële wetten, daar zijn we inderdaad van verlost. En dan zeg ik weer, waar staat de term ceremoniële wetten in de Bijbel? En waar staat in de Bijbel dat je de wet kunt verdelen of moet verdelen in twee groepen? Namelijk de sociale, of hoe heet dat? De wetten enerzijds en de ceremoniële wetten anderzijds. De Bijbel zegt, als je aan de wet wil houden, moet je aan heel de wet houden. En wie één wetsartikel overtreedt, is een overtreder van de gehele wet. De wet is één geheel. Hebben we dat nog? Er zijn er trouwens ook die precies andersom redeneren. Die zeggen, als je maar aan de ceremoniële wet houdt. En die gaan loofhuttenfeest vieren. Het is nou weer achter de rug, dan kan ik het weer zeggen. Die gaan loofhuttenfeest vieren gelijktijdig met de Joden. Stokongelovige Joden. Die allergisch zijn voor de naam Jezus. En voor de naam Jehovah trouwens ook. Toch? Als je Joods-orthodox bent, ben je allergisch voor de naam Jezus. En voor de naam Jehovah. Want die is helemaal strikt verboden, dat weet u toch? Nou ja, ik begrijp die mensen allemaal niet. Lees dan je Bijbel, maar dat schijnt nauwelijks iemand te doen. Trouwens, ik hoorde van de week nog iemand voorlezen uit de Bijbel. En ik merkte niet eens dat het de Bijbel was. Maar ja, er was weer een nieuwere vertaling, geloof ik. Je herkent er niks meer van, hè? Maar doe maar. Paulus stelt zich tot voorbeeld niet alleen hier, maar ik laat het maar even liggen. U weet dat waarschijnlijk wel, dat Paulus zegt, wees mij navolgers enzovoort. Je weet hoe ik leef, Timotheus komt je vertellen hoe ik leef, dan weten jullie hoe het moet. En wees mij navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. En dat soort dingen weer, dat is een bekend gegeven. Wij zouden navolgers van Paulus zijn, omdat Paulus navolger is van Christus enzovoorts. En in zijn leven het een en ander aan geestelijke waarheid demonstreert. Dat is wat Paulus hier zegt. Maar hij zegt dat het niet zijn verdienste is, maar die van de Heer zelf die hem begenadigd heeft, dan wel hem barmhartigheid heeft bewezen enzovoorts enzovoorts. En dan besluit hij dit soort woorden met een lofzang. Zo gaat dat. Dat doet hij op andere plaatsen ook. Bekendst is natuurlijk Romeinen hoofdstuk 11. O diepte des rijkdoms beide, de wijsheid en de kennis Gods enzovoorts. Dat soort dingen. En hier wordt het iets korter, dat is in vers 17. Hier staat de koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Als je het vers tussenuit haalt, mis je eigenlijk niks in de uiteenzetting. Ik bedoel te zeggen, vers 17 is een parenthese. En je kunt niet zeggen een voetnoot. Integendeel. Er zit eerder een, hoe heet ze, kopnoten, bestaat dat ook? Dat weet ik, moet ik eens navragen. Maar, want het is belangrijk genoeg, waarbij hij in vers 17 herhaalt wat hij hiervoor gezegd heeft en hij spreekt dus een dank bij uit. De koning nu der eeuwen, kortom God, de alleen wijze God, de koning der eeuwen staat er. Je kunt hem, de uitdrukking als zodanig kun je lezen als de eeuwige koning, waarbij dat zelfstandig naamwoord eeuwen in het meervoud fungeert als een bijvoeglijk naamwoord, de eeuwige koning. Dat kan. Waarom ook niet? Er staat meteen achter de onverderfelijke. Dat is dus een synoniem voor eeuwig. Ja. De term die daarna volgt, de onzienlijke, is niet helemaal een synoniem, maar binnen Bijbelse opvattingen zijn het wel overlappende begrippen. De apostel Paulus schrijft ergens anders: wij hebben altijd goede moed, terwijl wij aanmerken de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men niet ziet zijn eeuwig, zegt hij. Blijven altijd. Dus het onzienlijke blijft, is daar de suggestie. Daar valt op af te dingen, maar wij weten uit het verband welke onzienlijke dingen Paulus dan bedoelt, uiteraard. Maar goed, wat die koning der eeuwen betreft, koning der aionen, dat is een belangwekkend begrip, want eeuwen, wij kennen het begrip eeuwen in de zin van bepaalde, laten we zeggen, maatschappelijke omstandigheden. Wij spreken over de eeuw van zus en de eeuw van zo. Wij spreken over de ijzeren eeuw, kent u die? De ijzeren eeuw. De gouden eeuw dan. Dat is iets beter bekend. De gouden eeuw valt ook ongeveer samen met de eeuw van Rembrandt. Enzovoort. De eeuw van zus en de eeuw van zo. En met dat woord eeuw duiden we dan niet zozeer een bepaalde tijd aan, hoewel dat ligt dicht tegenaan, maar wij duiden aan de omstandigheid in die tijd. Het kost me altijd enige moeite om het verschil tussen wereld en eeuw uit te leggen. Want de termen worden als synoniemen beschouwd, worden over elkaar gelegd. Toch zijn ze niet identiek. De wereld in de zin van kosmos, dat is de stoffelijke wereld. Maar ja, kosmos betekent ook eigenlijk niet wereld. Kosmos betekent tegenovergestelde van chaos. Kosmos betekent orde. En zo wordt het woord ook gebruikt, ook in het Nederlands. Wij spreken over een microcosmos. Dingen die bij elkaar horen en geheel vormen, noemen wij een kosmos. Terecht, dat is de echte betekenis. Maar daarmee wordt het woord ook gebruikt voor de gehele stoffelijke wereld. Ook in de Bijbel, de kosmos. De wereld als zodanig, de geschapen wereld, om zo te zeggen. Het woord eeuw is de aanduiding van de omstandigheden in die wereld, eventueel. Heb u dat nog? En voor zover u dan denkt, maar eeuw staat toch voor het begrip tijd, moet ik u zeggen dat dat een hardnekkig misverstand is dat onuitroeibaar is, om voor de hand liggende redenen. Want als het gaat om omstandigheden, dan hebben wij geleerd dat daar jaartallen bij horen. Voor de hand ligt natuurlijk de 80-jarige oorlog, want die heet al zo, met tijd. Maar als ik nou het heb over de... Wanneer dat was? Oh, er is iemand die dat uitlegt. Maar als ik het nou heb over de Spaanse successieoorlog, waar hebben we het dan over? Dan willen we toch eerst weten wanneer dat dan was. Met de Tweede Wereldoorlog hebben we geen probleem. Dat noemen we gewoon 40-45. Gebruiken we zelfs als straatnaam. Meestal als plein heb ik gezien trouwens. Plein 40-45. Ik weet niet waar, maar ik ben het wel eens tegengekomen. Zulke dingen. Er horen jaartallen bij. Heb u dat nog? En vroeger gebruikte ik het dan het voorbeeld dat de mens ook, ik bijvoorbeeld, ik zou mijn leven kunnen indelen aan de hand van de auto's die ik in bepaalde tijden reed. Dat zijn verschillende episoden uit het leven. Had ik toen al een Citroën of was het daarvoor? Wat had ik daarvoor dan? En daarna kwam zus en daarna kwam zo. Ik had die bijhouden allemaal enzovoort. Ik ben al lang weer overgestapt op motorfietsen trouwens. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar in werkelijkheid, die dingen zijn geen tijd. Maar ze bestaan gedurende bepaalde tijd. U ook. Leefde die en die toen nog? Ik zag vanmorgen, echt vanmorgen, ik was weer vroeg op, om voor de hand liggende redenen, was ik vroeg op. Die rotwekkers in huis, die moet je allemaal, nou ja, laat maar zitten. Dus wat zag ik? Ik zag weer dat orkest zitten bij Schuller enzovoort. En elke keer als ik dat orkest zie, ik zie die man, die dirigent daarvoor, de achterkant zo met dat kale kop grijs aan, maar met een staartje zo. Dan denk ik, hij ziet er van achteren net zo als Ralph Carmichael. Maar zou die nog leven? Ik heb een tijd gedacht dat hij het was, Ralph Carmichael. Kennen jullie Ralph Carmichael? Niet? Nou, die is bekend in de popmuziek, die is bekend in de jazzmuziek. Grote swing, jazzorkesten. Hij is vooral bekend vanwege de gospelmuziek, christelijke muziek. Hij is bekend van alle films ongeveer, ik geloof alle films die ooit uitgebracht zijn door Billy Graham. Met de muziek daarin, allemaal van Ralph Carmichael. En toen Ella Fitzgerald in 1956, een gospel-LP zou, een hymns, zou opnemen voor haar nieuwe platenmaatschappij Capitol. Toen wisten ze niet beter te doen dan Ralph Carmichael te vragen om koor en orkest te leiden enzovoort. Een houten methode. Ergens komt hij nog voor in latere Gator-tapes. Ik weet niet meer in welke, maar dan leidt hij ook het orkest. Maar ik zag dat vanmorgen en toen dacht ik, leeft die man nog? En dan blijkt, is hij 13 dagen geleden overleden. Nee, dat heb ik dan altijd. Dan probeer ik de klarinetist van het concertgebouw te bellen. Ik had vragen. Ja, vorige week overleden. Een poos later dacht ik, weet je wat, ik bel gewoon Herman Schoonderweld uit Bilthoven, waar hij maar woonde. Ik bel gewoon Herman Schoonderweld, de klarinetist. Was de week daarvoor overleden. Dat heb ik altijd. Of ik duik een familielid op, die zal weten hoe het in elkaar steekt. Maar net overleden. Ik ben gewoon te laat geboren. Maar dan ik haal het nooit meer in. Maar dat denk je dan, leefde die en die toen nog? Ja, ja, wat was er toen aan de hand? Was er aan de hand in Nederland? Was het nog onder Willem I? Of was het al Willem II? Nou ja, dat soort dingen. Even. Het is niet tijd eigenlijk. Het is de inrichting van de tijd. Behalve dan dat je, als je echt over chronologie praat en je hebt het dan over eeuw, over tijdrekenkunde, dan reken je daarvoor 100 jaar precies. Maar het is een absurd misverstand van mensen die beweren dat het woord eeuw betekent een periode van 100 jaar. Je kan nauwelijks verder naast de waarheid zijn. Maar goed, een eeuw. Weet u, de officiële algemene betekenis van eeuw is omstandigheden. Ja, in een bepaalde tijd, wat anders dan? Als het niet in een bepaalde tijd is, dan bestaat het niet. Toch? U weet, dat is de vierde dimensie, tijd. Lengte, breedte, hoogte, weet je nog niks. Wanneer? En daar valt niet mee te sjoemelen. En als je het niet plaatsen kunt, als er geen datum voor staat, als het daarvan los is, is het volkomen abstract. Maar het punt is dat eeuw niet alleen maar de omstandigheid is, maar het woord eeuw wordt ook gebruikt voor het leidende principe. En een principe is een ding. Nou, is mijn Italiaans niet zo best, mijn Spaans ook niet, maar het staat mij bij dat je datzelfde woord principe ook gebruikt gewoon voor een prins. Wie kent de Spaans, wie kent de Italiaans? Allebei? Alleen Spaans. Principe. Ja, dat is gewoon prins. Dat wil zeggen, het woord is de aanduiding voor een ding, tamelijk abstract, maar net zo goed voor een persoon, voor iemand, een prins. En ik zei, het woord eeuw staat voor leidende, dat is een overbodig woord in dit verband, maar toe maar. Het is illustratief, voor leidende principes, leidende beginselen, overheersende beginselen, dingen. Maar het kunnen net zo goed overheersende wezens zijn. En als je die betekenis hebt, dan kun je dit vers begrijpen. De koning der eeuwen. Of het verder onbeperkt is in de tijd. Ach, dat is God. Dat is de goedkope lezing, zal ik maar zeggen. Dat is ja, de eeuwige koning. Ja, dat zal wel. Maar het woord onverderfelijke zegt dat ook. Dan betekent het dus niet zo heel veel meer. Maar mijn punt is, de koning der eeuwen is de koning die geplaatst is, die zich bevindt in een positie boven al die andere overheden, machten, geestelijke boosheden in de lucht, tronen, heerschappijen, alle naam die genaamd wordt en wat het maar wezen mag. En als u denkt dat ik dit nou ter plekke verzin, dan moet ik u wijzen op Efeze hoofdstuk 2. Efeze hoofdstuk 2. Waar zojuist gesproken is, maar dat was nog in hoofdstuk 1. Over alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze aion, eeuw. Helaas vertaald met wereld. Het is niet fout die vertaling, maar ja. maar na die overheden en machten enzovoort wordt gesproken in hoofdstuk 2 vanaf vers 1. En u heeft hij medelevend gemaakt. Dat staat schuin gedrukt. En als in de Statenvertaling iets schuin gedrukt staat, betekent dit dat het in de grondtekst niet stond. Dat hadden ze wel in een introductie erbij mogen zetten. Als je het bijvraagt, schijnt niemand te weten. En daarom roep ik het maar altijd. Hè? Het is schuin gedrukt. Dat betekent dat het niet in de grondtekst staat. De vertalers hebben dat voor de leesbaarheid ingevuld. Waarvoor in dit geval vriendelijk dank. Maar de uitdrukking is ontleend natuurlijk aan vers 6. Heeft u medelevend gemaakt en medegezet in de hemel. Dus het is niet onbijbels, het is niet fout wat er staat. Dus met dank, maar het, goed. En u heeft hij levend gemaakt. Daar waren wij dan dood? Ja, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. Dan moet ik, het is nou heel vervelend, maar in het loopje weg moet ik dan een ander woord ook nog uitleggen. Dood, de enige echte betekenis van dood is die van scheiding. Het is het tegenovergestelde van gemeenschap. En dat is leven. Zonder gemeenschap geen leven. Toch? En mijn vader riep dan, dood is verbroken gemeenschap. Ik heb het nooit anders geleerd. Dat is oud-Nederlands. Dood is scheiding. Daar gij dood waart, van God afgesneden namelijk. Dood is een relatief begrip. Daar gij dood waart door de misdaad en de zonde. En niet alleen van God afgesneden, maar de verdeeldheid in de wereld is niet anders dan dood. Dat wil zeggen, de werking van de zonde, want zonde is ook scheiding. Dat weet u toch, hè? Zonde is mis. Scheiding. Een zonde is een misser. Het is niet een uitleg, dat is een volkomen correct en voor de hand liggende vertaling van het begrip, zowel uit het Hebreeuws als uit het Grieks. Zonde is mis. Ik zeg altijd, als zonde is, dan zit je zonder. In dat woord is de betekenis in het Nederlands ook nog behouden gebleven. Maar daarmee is zonde een synoniem voor dood. Heb je dat nog? In de wereld is alles mis. In de wereld praat men langs elkaar heen. Men spreekt over internationale gemeenschap. Dat is een godspunt. Dat bestaat echt helemaal niet. Men praat erover en doet alsof het dan bestaat. Men heeft er een uitdrukking voor. Nog zo'n voorbeeld. Multiculturele samenleving, daar is er ook zo in. Dat bestaat niet. Als het multicultureel is, is het niet samenleven, is het juist gescheiden. Maar ja, zeg niet dat dat apartheid is, multicultureel, maar dat is het wel. Als je het hebt over een multiculturele samenleving, dan is het beste voorbeeld de apartheid van Zuid-Afrika in de tijd. Dan heb je verschillende culturen naast elkaar in één rijk, één land. Waar het, ja, en het loopt soms door elkaar heen, ja, inderdaad. Zonder dat er verbinding is. Dingen bestaan niet. Nou goed. De mensheid is dood. En u heeft hij medelevend gemaakt, dat wil zeggen in een gemeenschap geplaatst. Ja, dat was het vorige vers. Nou ja, twee versen daarvoor. Het laatste vers van Efeze 1. God heeft Christus aan de gemeente gegeven tot hoofd, een gemeente die zijn lichaam is. En wij als gelovigen zijn levend gemaakt. We zijn in een gemeenschap geplaatst. Psalm 68 zegt, wij zijn in een huisgezin geplaatst. Psalm 68. Ja, dat wordt, nou, dat moet je een bladzijde omslaan. Die wordt geciteerd in hoofdstuk 4. Dus je bent niet zo heel ver uit de buurt. Hè? Hij plaatst u in een huisgezin, in een lichaam. Geeft u daar een positie en dat heet leven. Maar wij waren dood door de misdaden. Dat betekent ook dat het mis was. Dat u niet denkt dat het gaat om het opdragen van de mis. Bij misdaden. Hè? Ja, je weet het maar niet wat mensen tegenwoordig denken. Kennis van de taal is niet meer wijdverbreid. Mensen maken zich zorgen over inentingen. Ik zou meer zorgen gaan maken over het niveau van het onderwijs tegenwoordig. En welke kant dat opgaat. Ik vind dat veel erger. Ik heb er nog een paar, maar die bewaar ik voor een andere keer nog. Hè. Goed. Misdaad en de zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt... naar, en naar wil zeggen naar analogie van... in overeenstemming met, naar het voorbeeld daarvan... naar de eeuw deze wereld. Dit is een, vind ik altijd een komische uitdrukking... omdat je geen keus nou hebt, hè... Je moet nu aion vertalen met eeuw en kosmos met wereld. Er zit niks anders op. Want de beide woorden staan hier in dit vers. Dus je kunt niet vertalen met naar de wereld deze wereld. En ook niet met de eeuw deze eeuw. Of iets anders. Het is de eeuw van deze wereld. Maar de suggestie is, die komt... in de volgende zin, nou ja, de volgende bepaling. Want er staat nog een keer naar, hè. Er staat in welke geëerdheid gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld. Maar er staat ook in welke geëerdheid gewandeld hebt naar de overste van de macht der lucht. Toch? Waaruit volgt dat de eeuw deze wereld overeenkomt met de overste van de macht der lucht... Maar de overste van de macht der lucht is iemand, toch? Waaruit volgt dat de eeuw deze wereld ook iemand is. Dezelfde namelijk. Kortom, de eeuw deze wereld is dezelfde als de overste van de macht der lucht. Mocht u dat verder gezocht vinden, oké, gaan we nog even door. Daar staat namelijk van de geest die nu werkt in de zonen der ongehoorzaamheid... Kinderen mag ook, zit ik nou niet mee. Het heet dus ook de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. De eeuw deze wereld is dezelfde als de overste van de macht der lucht... is dezelfde als de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. En het punt is dat hiermee gesproken wordt dus over degene die wij ook kennen als de God deze eeuw. Maar dat was 2 Korinthe 4. Oké, de overste van de macht der lucht dan. Het is dat ik mijn Bijbel in reparatie heb ingeleverd, maar er lag altijd een briefje in. Een A4'tje met namen en titels van de duivel. Ik heb ze nog nooit ergens voorgelezen. Waarom zou ik? Maar toch, ik noem er nou een paar. Eeuw deze wereld is iemand die heerschappij heeft. Niet maar een beginsel, in principe, dit is Nederlands weer, niet meer in principe, maar wel degelijk een prins. En u weet het, Engelse prins vertaal je niet met prins, maar met vorst. Maar, laat maar. Iemand, daar gaat het over. En nou helemaal terug naar 1 Timotheus. De koning der eeuwen... is niet maar de eeuwige koning, maar het is degene die een positie heeft boven al die lui, die eeuwen, die macht uitoefenen in de wereld en die daar de verschillende omstandigheden bewerkstelligen. Hebben jullie dat nog? Omstandigheden te verstaan als ook politieke, van mijn part ook economische, maar daar brand ik mijn vingers niet aan. Maar in elk geval aan politieke omstandigheden. Ik bedoel, politieke opvattingen gaan een poosje mee. Soms als mee zit 2, 3 generaties en dan dondert het weer in elkaar met luid geraas, want er komt een revolutie of zo. Of een great reset. Laat me niet lachen zeggen, great reset. Hè? Hoeveel we er al gehad hebben van die great reset? Heb je even? Dan leg ik u dat uit, hoe vaak we dat al gehad hebben. Al is het verzinnen elke keer een andere term daarvoor. Suggereren dat het iets nieuws is, maar dit is niks nieuws. Het is gewoon lachwekkend. Maar doe maar weer. En dan veranderen de omstandigheden. Weet u nog, Nederland was een republiek. En toen overal de koninkrijken werden afgeschaft, werd Nederland ineens een koninkrijk. Terwijl Nederland altijd een republiek geweest was. Nou ja, de Republiek der Zeven, waren de zeven geloof ik, Verenigde Nederlanden enzovoorts, zoiets. Toch? En via de Franse Revolutie werden alle koninkrijken... Nierwacht. Geen meester, geen koning, geen god. Maar dan in Frans, dat was de kreet enzovoorts. Alles afgeschaft en via diezelfde Fransen krijgen wij hier een koning en sindsdien is Nederland een koninkrijk. Het is, de veranderde omstandigheden. En toen kwam Thorbecke, maar dan ben je weer een hele poos later. Toen werd het koningschap helemaal uitgekleed en teruggebracht tot een heel laag niveau. Want de uiteindelijke macht lag bij de ministers en niet meer bij de koning enzovoorts. Het is weer veranderende omstandigheden. En dat gebeurt maar zo. Heb je dat nog? Nou ja, en dan heb je iets als de communistische revolutie, de bolsjewistische revolutie, 1917 enzovoort. Met als gevolgend een flink groot machtig rijk. Ja, toch wel eigenlijk. Communistisch, maar je weet wat ermee gebeurd is. Het is gewoon gestruikeld en weer gevallen. Het gaat allemaal weer voorbij. En dat gebeurt nou eenmaal in deze wereld. Niets blijft hier bestaan. En de mens krijgt van Gods wegen de tijd, laat ik dat nou eens een keer zeggen. De mensheid krijgt van Gods wegen de tijd om de wereld in te richten zonder hem. Dat is niet pas sinds de Franse Revolutie, maar al 1800 jaar eerder. Bijna. Dat wil zeggen, sinds de dood en opstanding. Of had ik moeten zeggen, sinds de verwerping van de Messias. Dus men wilde hem niet. Toen zei God, oké, dan na 4000 jaar bekijken jullie het nu maar. Doe het dan maar eens. Ik bekijk het wel. In de originele betekenis van de term. Ik zal zien hoe dat afloopt. Dat letterlijk staat er, ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Dat is letterlijk, ik bekijk het wel. Het betekent, ik doe er niks aan. Dat is wat het betekent. Ik doe er niks aan. Ik laat het gewoon gebeuren. En sindsdien wordt het God kwalijk genomen dat hij er niks aan doet. Al zijn er natuurlijk altijd naïeve mensen die denken dat God er wel wat aan doet. Maar ja, dat is niet zo. Toch een wat voorbarige, hoe zeg je zoiets, uitspraak op 31 oktober, denk ik, maar... Hervormingsdag, ja, dat was een great reset in Europa. De grootste die er ooit geweest is trouwens in Europa. Maar dat even terzijde. Dan weet niet wat ik zeggen wilde, maar maar God heeft gezegd, zoek het dan maar uit. En wat de mens dus doet, is de wereld inrichten op eigen manier. En dat loopt dan een poosje en dan dondert het in elkaar. En dan komt er weer wat anders. Of eerst komt er wat anders en dan dondert het oude in elkaar. Dat heet vooruitgang. Progressief, zijn we. Het moet allemaal anders. Vandaar dat men al jaren bezig is constant het onderwijs te veranderen. Daar word je dus helemaal niet goed van. Ja, en nog zo, en andere dingen natuurlijk ook, en het ziekenfonds, de verzorgingsstaat enzovoort, wordt constant aangesleuteld, want men heeft het idee gekregen, het is volkomen dwaas, en 100% onwetenschappelijk, het idee gekregen dat elke verandering per definitie een verbetering is. Want het gaat vooruit. Omdat de klok vooruit loopt, denkt men dat alles wat men in de tijd doet ook vooruitgang is. Toch? Dat is evolutionistisch denken. Met dank aan David Attenborough. Nou ja. Volkomen geschrift, die man. Als je het mij vraagt. Volkomen geschrift. Wat hij allemaal durft te beweren, hoe dat gaat in de natuur en hoe de evolutie dat doet. Man, houdt toch op, wat een onzin. Maar niet alleen evolutieleer, maar ons hele westerse denken is daar langzamerhand, is daarvan doordrongen. Het moet allemaal anders. We gaan het beter doen. Beter, beter. Het moet beter, het moet beter. Men heeft gelijk. Zoals het is, zou het niet moeten blijven. Maar dan komt er wat anders. En ja, dat is het ook niet. Dat weet je van tevoren. Het gaat niet wat worden. Het kan niet wat worden. Het is ook niet de bedoeling dat het wat gaat worden. En dus wordt ons opgeroepen om die wereld achter ons te laten. En dat is wat hier in Efeze 1 beschreven wordt feitelijk. Je leefde in die wereld, maar dan was je dood. Daar gaat alles fout, per definitie. Dat is de eerste wet van Murphy. Of dat ook een titel van de duivel is. Nou, die had ik nog niet genoteerd, maar ik ga erover nadenken vanmiddag. Toe maar. Het gaat fout. En de Heer zegt, niet doe het nou een keer goed. De Heer zegt, stap eruit. Het is wat vanmorgen in inleidende woorden gelezen is. Niet zoek het in het noorden, het zuiden, het westen, het oosten. Maar zoek het omhoog. Dat is een andere dimensie. Zoek de dingen die boven zijn. En die voor niks heet de gemeente Ecclesia. Ja, kerk. Ecclesia. De uitgeroepenen. Degene die geroepen zijn uit, nou ja, waaruit dan ook maar, uit deze wereld. Geïllustreerd oorspronkelijk in de roeping uit Egypte. Uitverkoren volk. De vergadering van Israël, de uitgeroepenen. Maar het is de term die in onze dagen gebruikt wordt specifiek voor de gemeente. Van eerstgeborenen geroepen uit deze wereld. Namelijk opgewekt met Christus, Efeze 2, wat ik zojuist las. En met hem gezet in de hemel waar onze wandel is, dan wel ons burgerschap. Twee woorden ter vertaling van dat ene woord polytuima in Filippenzen. Hoe dat ook zij, de eeuwen, dat zijn de verschillende tijdgeesten, zou je kunnen zeggen. Ik meen dat de term tijdgeest trouwens stamt van Da Costa. Die leefde in de dagen van, nou niet de Franse revolutie, maar wel direct daarna. Wel in de Franse tijd enzovoorts. En die protesteerde tegen de tijdgeest. Sindsdien hebben wij dat woord. Ik denk dat hij het uitgevonden heeft. Maar goed. Hij was natuurlijk een genie voor wat betreft de taal in elk geval. Maar toen maar, de tijdgeest. Dat was de tijdgeest van weg met dat gezag. We moeten democratie, de macht moet aan het volk. En niemand zou een positie moeten hebben op grond van zijn geboorte. Iedereen zou er zelf zijn eigen ding voor moeten doen, enzovoort. Men wilde toen om van de normen en waarden af. Hetgeen in hoge mate gelukt is. En als ergens de term nieuwe tijd, great reset, van toepassing zou moeten zijn, zou het eigenlijk daar zijn. Maar ik weet niet of, dat heb ik u toch niet verteld wel, hoe dat zit met de tijd, onze tijdrekening. Nee? Okay. Nou ja, toen kwamen die Fransen hier dit soort beginselen ons brengen. En die begonnen opnieuw met een jaartelling. Vanaf het jaar 1, sinds 1795 of zoiets. Sinds, weet ik het. Kan ik vers 93, dat doet er nou niet toe. Maar ze begonnen opnieuw met het jaar 1. En ze deelden het jaar in 12 maanden van 30 dagen exact. Toen hielden ze er nog 5 over, maar dat waren schrikkeldagen of zo. De maand werd ingedeeld in 3 decaden van 10 dagen. Weg met de week. Weg met de sabbat dus. Weg met de cycli van 7 dagen. Elke maand was dus 30 dagen en dat 12 maal die 30 dagen enzovoorts. En de dag werd ingedeeld in 10 uren in plaats van 12. Klokje rond, 10 uren van 100 minuten. Hier in Nederland. Hoezo Great Reset? Niks januari, februari, maart, april. Alles weg. Niks sabbatten. Alles weg. Iemand liet me trouwens laatst, want ik heb het ergens verteld. Oh, in Amersfoort geloof ik. Die kwam meteen na afloop naar me toe met een foto van een horloge. Nou ja, zo'n knol, zo'n horloge. Met inderdaad zo'n indeling van de wijzerplaat. Dus als je goed zoekt, dan vind je misschien op een braderie of in de rommelmarkt of in de kringloop vind je nog zo'n klok. Het is echt geweest. Alleen, we hebben de Fransen eruit Nou, dat hebben de Russen eigenlijk gedaan, maar de Kozakken, zeker. Nou ja, en nog een paar anderen. Maar die hebben de Fransen hier het land uitgejaagd. En toen hebben we toch maar iemand van Oranje Nassau opgespoord, want die was zoek. Was nog een oom van me die dat geregeld heeft in, die vond hem in Engeland. Ze dachten dat hij in Duitsland zat. Ze hebben die Willem naar Nederland gehaald. Ze hebben hem uiteindelijk, het kostte wat moeite, maar ze hebben hem koning gemaakt. Ja, het duurde een jaar of twee totdat hij zelf de knoop doorhakte. Gelijk had hij, enzovoorts. Maar die dingen, en toen hebben ze meteen die tijdrekening ook maar weer weggedaan. Maar ik weet het, want ik heb thuis documenten die ondertekend zijn met data, jaartelling van die Franse tijd. Heb je dat nog? Of staat er in het Frans, staat er dan in het zoveelste jaar van onze vrijheid, enzovoort. In het derde jaar van onze vrijheid, enzovoort. Is dat echt waar? Als je dan praat over, en ze menen de tijd en de wet te veranderen, Great Reset, enzovoort. Nou, dat is er een geweest. De revolutie. En toen kwam het christelijke weerwoord van de zogeheten anti-revolutionaire. Ik heb er jaren over gedaan om te begrijpen over welke revolutie dat eigenlijk ging. Maar toen maar weer. Dat is de oude term. Maar de christelijke weerstand tegen de veranderingen in de maatschappij. Dat is er ook altijd geweest, want christenen per definitie zijn conservatief. Die willen het zo houden. Maar christenen zouden eruit moeten stappen. En in onze dagen heb je zelfs christenen die zijn nog progressiever dan de progressieven. Echt wel. Maar ja, weten ze veel. Want sorry dat ik lelijk doe, maar bijbelkennis, bijbelkennis. Ik hoor op televisie mensen praten namens christenen. Ze praten alleen over zichzelf. Ze hebben het nooit, maar dan ook nooit over de Heer. Ze praten over zichzelf. Wie ze zijn, wat ze denken, wat ze beleefd hebben. Prietpraat. Flauwekul. Volkomen oninteressant. Gaat nergens over. Ja, over henzelf. Ja. Of ze moeite hebben met het geloof en zo. Of ze moeite hebben met verlies, moeite hebben met ziekte, moeite hebben met tegenslagen. Ja, en dan komen ze dan wel doorheen. Ja, ongelovigen ook hoor. Maakt allemaal geen bal uit hoor. Heus. En die hebben de Heer ook niet nodig. Echt niet. Nee, ik doe er lelijk over, ja. Als ik mijn Bijbel lees, dan lees ik over de Heer. En ik lees over mensen die zich daaraan onderwerpen, die zich conformeren aan het woord der waarheid. En ik lees over mensen die dat niet willen. En Paulus zegt, eruit. Uit onze levens verwijderen. Nou, dat is waar het hier over gaat. Dus dan lees ik namelijk weer verder in 1 Timotheus. De koning der eeuwen, degene die hoger is dan al die machten in de wereld, boven alle overheden, machten, troon, heerschappij en alle naam die genaamd wordt, omdat alle dingen aan zijn voeten zijn onderworpen. De onverderfelijke, de onzienlijke God. God namelijk is onzienlijk. Geef mij gelegenheid om daar nog een keer op in te gaan. God is onzienlijk. Dat is ook wat Johannes schrijft in Johannes Evangelie. Niemand heeft ooit God gezien. En het is wat Paulus hierna nog aan Timotheus schrijft in Nee, die wil ik... Nou, die kan ik even niet vinden. Maar, oh ja, hier heb ik hem. In vers 16 van hoofdstuk 6. 1 Timotheus 6, vers 16. De koning der koningen heet hij daar in vers 15. En Heer der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft, komt overeen met onverderfelijk, onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft, nog zien kan. God is de onzienlijke. Maar wat heeft men dan gezien? In oud-testamentische tijd bijvoorbeeld. Wat zag Abraham dan? Wat zag Mozes dan? Wat zag Jozua? Zij zagen zijn achterste delen. Doet mij genoegen om het zo te zeggen. Omdat dat bij gelegenheid in de Bijbel vermeld wordt. Achterste in de zin van... het buitenste. Zij zagen een beeld van God. Toen hebben ze daar in die Isaia hebben ze het daarover gehad. En hebben ze gezegd, dan hebben we dus twee goden. Maar dat is niet zo. Nou, ze kwamen tot drie. Want als je toch bezig bent, niet waar, dan moet je het nog even natellen. En een extra voor het misstellen. Sorry. Maar God is de onzienlijke. Wij spreken daar ook abstract over en zeggen dan de Godheid. Alsof dat wat anders zou zijn. Maar goed. De Godheid, God, is de onzienlijke. Dat wist u al, want het heet ook God is geest. En geest is een term voor alles wat onzienlijk is. Het is een verzameld uitdrukking eigenlijk. Alles wat onzienlijk is en wat we abstract noemen, heet nou helemaal geest. Ons woord gast trouwens ook. Geest. Onzienlijk. Maar God vertoont zich bij gelegenheid in een gedaante. En wat er in 1 Timotheus 6 staat, is dat de Heere Jezus Christus te zijner tijd, dat wil zeggen op zijn tijd, zal vertonen. De zalige en alleenmachtige Heere, de Koning de Koning en Heere der Heren. Dat was vers 15. De Heere Jezus Christus is namelijk de vertoning van de onzinnelijke God. Hij zal tonen de God die niet getoond wordt, die zichzelf niet toont. God drukt zich uit, de onzinnelijke God drukt zich uit in een zichtbare gedaante. Ja, En de zichtbare gedaante, de vertoning van het onzinnelijke, daar is een prachtig woord voor. Dat heet persona, maar dat is Latijn. En het is ons Nederlandse woord persoon. Alleen, we hebben dat woord verziekt. Misbruikt. Daardoor verandert de betekenis. Ja, die laat die woordenboeken maken, die lopen ook achter de feiten aan, toch? Net als de regering, toch? Nou ja, persona betekent door, per is door. En sona, dat is van sonar en van sound. En heb ik ook Nederlandse woorden voor klank, voor geluid. Persona is het woord voor een masker, staat gewoon in je woordenboek hoor. Rij op toepassingen van het begrip persoon. Maar dit is de betekenis. Het is de vertoonde buitenkant waar de binnenkant doorheen klinkt. Het is het masker van de toneelspelers vanouds. Heb je dat nog? Dus het woord persoon is nooit de aanduiding van iemands wezen. Nee, wij gebruiken het in het Nederlands wel zo. En dan hebben we het over persoonlijkheid enzovoorts. Maar het is onzin. Persona is ook in persoon, ook in het Nederlands, is de aanduiding van de buitenkant. En daarom wordt het woord persoon gebruikt voor niet alleen het masker van de acteur, maar voor de hele rol van de acteur. Vandaar dat je toneelspelen hebt voor, zal maar zeggen, 5 personen. Dat heet zo, daar staat het dan op, hè? Kent u dat? Dat is gewoon een boek. En daar staat dan op dat het een spel is voor bruiloften en partijen, voor anderingen of voor de toneelvereniging, de plaatselijke toneelvereniging. Zal ik maar zeggen, had je vroeger, er werden dit soort zalen voor gebruikt, hè, voor de plaatselijke toneelvereniging. Meestal met een podium in de gymnastiekzaal erbij, maar toen maar. En er waren die boeken en daar staat op de voorkant de titel van het stuk en dan staat erbij dat het een toneelspel is voor zoveel personen. Maar in de praktijk hebben niet zoveel mensen nodig soms om al die personen weer te geven. Want wat er ook gebeurt is natuurlijk dat een acteur die loopt aan de ene kant van het toneel af, doet een ander masker op of trekt een andere jurk aan en komt aan de andere kant weer op. En ik heb het niet over Tineke Schouten. Maar doe maar. Als er iemand zich snel verkleden kan, voor een vrouw helemaal natuurlijk. Maar ja, dat even terzijde. Het gaat om het aantal rollen daarin. Maar de rol is de persoon. En het punt is dat de Heer Jezus Christus geacht wordt te zijn het beeld, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En ik zeg het zo omdat dat gewoon staat in Hebreeën 1 vers 3. Is het vers 4? Oké. De welke, alzo hij is, het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Naar buiten toe. Nou. Dan begrijpt u hoe het zit. God is de onzinnelijke en de Heer Jezus Christus. Let op de naam Heere, Jehovah. Die van het Oude Testament, Yeshua, Jezus dan, hè, gewoon in het Grieks, want dat is gewoon, Yeshua niet. Jezus is nog gewoon, dat is Grieks namelijk, van het Nieuwe Testament. En Christus is ook Grieks. Hij is het beeld Gods. Sinds zijn opstanding. En in het Oude Testament kan je niet spreken over Jezus uiteraard. Daar is Jehovah, de Heere, inderdaad het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Die termen leen ik dan uit het Nieuwe Testament, maar het is zo ongeveer hoe de Joden, die van het Nieuwe Testament niks willen weten, en vaak ook inderdaad niks weten, het is hoe de Joden hun God beschrijven. En u weet, die zeggen niet, wij geloven in de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Die geloven in en sof, zo heet dat. Dat is de onbekende, de oorzaak der dingen, de bron der dingen, maar de onkenbare. God kan niet gekend worden, kan niet beschreven worden, laat staan dat hij gezien kan worden. En dan hebben we vervolgens Jehovah. En die is in de Joodse orthodoxe traditie het beeld Gods. Heb je dat nog? En verder, ja, overal die naïviteit en dat gedoe met taal. Dus de Joden zeggen dan, onze God heeft geen zoon. En mijn reactie is dan, ja, jullie God niet, maar jullie God is de zoon. Jullie kennen Jehovah, dat is de zoon. Want de zoon is het uitgedrukte beeld van de vader. De zoon is de bouwer. Ben, de zoon is de bouwer, de presentator van de vader. En dat zo is, ja, dat de, men lezen Johannes 5, zeg ik altijd. Ja, meer heb je ook niet nodig eigenlijk. Maar dat lijkt me duidelijk genoeg. Wat daarover de relatie vader en zoon beschreven wordt. Kortom, God is de onzienlijke. Niemand heeft ooit God gezien. Maar God is als God de Vader, want zo wordt hij bij gelegenheid genoemd, de oorzaak, de oorsprong der dingen. Dat is de onzienlijke God. Daar kunnen wij ons geen beeld van maken. En voor de Zevendaagse Adventisten en de andere wettissen onder u, Dat is ook verboden om dat te doen. Toch? Hoef het toch niet uit te leggen. Gij zult hier geen gesneden beeld nog enige andere gelijkenis maken enzovoort. Nee, dat hoeven wij ook niet. Dat doet God zelf. En dat had hij op bladzijde 1 van de Bijbel al aangekondigd. Hij zou Adam maken naar zijn beeld en gelijkenis. Toen kwam er een Adam die een voorbeeld, een prototype, dus voorbeeld, prototype, voorbeeld was van degene die komen zou. En toen kwam degene die komen zou. En dat is de laatste Adam, de tweede mens, de Heer uit de hemel, met dank aan 1 Korinthe 15. Heb je dat nog? Er is niks moeilijks aan. Je hoeft niet te zeggen, dat kan je niet begrijpen. Of dan moet je maar geloven. Dat is wat ze vertellen als ze het hebben over die drie tronen in de hemel naast elkaar en zo. Dan zeggen ze, dat kan je niet begrijpen. Dat moet je maar geloven. Want dat is zo. Waar staat het dan in de Bijbel? Nergens, maar dat hebben ze over gestemd. Op democratische wijze. Onder toezicht van de keizer. Ja, op initiatief van de keizer eigenlijk. Constantijn. Hebben we die nog? De koning der eeuwen. Degene die overal boven staat. Uitermate hoog. De onverderfelijke. De onzienlijke. De alleen wijze. God. Dat hij de alleen wijze is. Dat is omdat hij alle dingen weet. En als er gewezen. Is je ooit opgevallen dat wijzen en weten, dat die woorden op elkaar lijken? Nee? Ja. Nou ja, dat is zo. Maar dat is omdat er een samenhang is. Hoe komt men namelijk aan kennis? Doordat iemand ernaar wijst. En dat heet een onderwijzer. Dat vanwege dat men moet onderzoeken. Dat heet onder. Dat wil zeggen, het heet onder omdat wij mensen slechts kunnen waarnemen de dingen aan de oppervlakte, de buitenkant. De verschijnselen heet dat wetenschappelijk. Je kunt de verschijnselen bestuderen, maar het idee is, daar steekt iets achter of onder. En wat verbindt deze dingen en waarom zijn ze zoals ze zijn? Dat heet onderzoek. En dus heet het ook onderzoek de schriften. En als men daar wat gevonden heeft, kan men er anderen op wijzen. Dan heet het onderwijs. En een onderwijzer. Hebben die nog? Men zegt van Jeruzalem dat de naam betekent Stichting van Vrede. Want Jeruzalem is nou eenmaal ooit gesticht. De Stichting van Vrede, Shalom. Maar de echte vertaling is onderwijs. Want Yara is wijzen. Oké, het is ook een boogschutter. Maar dat hoef ik toch niet uit te leggen, hoop ik. Dat het ook een boogschutter is. Dat is dat wijzen, met die pijl, richten. Enzovoorts. Dus het is onderwijs van vrede. De Bijbel zegt het ook, want het zegt van Jeruzalem zal de wet uitgaan. In de toekomst, alsnog, enzovoorts. En dan zal de weg des vredes, die de mensen onbekend is, volgens Romeinen 3, maar het staat natuurlijk al in Jesaja 59, weet ik veel. Zoekt u maar eens op. De weg des vredes kent mens niet. Vandaar dat het een proces heet. Dat is leuk, hè? Het proces. Bij het woord proces denk ik altijd, dat gaat maar door en dat gaat maar door. Een proces. Het wordt in gang gezet en dan heet het een proces van een processie. Dat is een hele lange optocht. Toch? Nou ja, proces, maar men bereikt het nooit. De hele menselijke geschiedenis is vol met vredesonderhandelingen. Het wordt toch nooit wat? Hij kan namelijk niet, want vrede is weer gemeenschap. Is dus synoniem met leven, maar de wereld is dood. Is geen gemeenschap. Er zitten altijd addertjes onder het gras. En waarom het addertjes heten, weet ik ook niet. Waarschijnlijk omdat het Nederlands is. Dan moet alles met verklein worden. Anders past het niet in het hok, hè? In dit kleine hok. Addertjes onder het gras. Maar er is altijd wel iets, iemand met een dubbele agenda. Er is altijd wel iemand die de mol is. Met dank aan John, natuurlijk. En die heeft het niet uitgevonden, maar die heeft er een spelletje van gemaakt. Maar toen maar. God is de alleenwijze omdat hij alle dingen weet. En het is wat hij doet. Wijzen. Onderwijs geven. Oké, onderwijs in de wijsheid. Van mijn part. U weet wel, zend Heer uw licht en waarheid neder. Dat is in zichzelf onderwijs. Maar we hebben al, dat is uit Psalm 119 of zo. Maar we hebben natuurlijk ook altijd nog spreuken waar gesproken wordt over de wijsheid. Een loflied op de wijsheid. Hebben we snel, heel snel hebben we dat hoofdstuk misbruikt en ervan gemaakt dat je voor wijsheid moet invullen de zoon. Want we hebben een dringend nodig voor de leer van de drie eenheid. Omdat we sowieso daar geen teksten voor hebben. En daarmee zijn we vergeten dat het gedeelte spreekt over de wijsheid. Dat wijsheid gestalte krijgt in de persoon en het werk dus van de rol, zo u wilt. In de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, dat is zo, maar het stuk gaat over de wijsheid die bij God is. En die van voor de tijden der eeuwen was. Niet de zoon, maar de wijsheid was voor de tijden der eeuwen. Dat is wat daar staat. En over die zoon, daar zul je een ander schriftgedeelte voor moeten vinden. Toen heeft men gevonden natuurlijk Johannes 1. In het begin was het woord en het was bij God. En dan zeg ik precies hetzelfde over. Ja, dan zegt men het woord is de zoon. Ja, maar dat staat er niet. Maar nou ben je bovendien de betekenis van wat er wel staat, wat er echt staat, ben je weer kwijt. En zo gaat het zo dikwijls met de Bijbel. De koning der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. God staat centraal, ik vind het een zwakke uitdrukking, maar ik weet ook geen sterkere. God staat centraal in de schepping, de wereld als zodanig. Om hem gaat het. En met enige filosofische toelichting, niet geheel buiten de Bijbel om, moet ik u zeggen, zou je moeten zeggen dat de wereld, ook de stoffelijke wereld, beschouwd moet worden als onderdeel van de Godheid. Die opvatting leidt tot pantheïsme. Dat is een leer die zegt, God is is overal in, alomtegenwoordigheid Gods is dan een populaire term, hoewel ik hem in de Bijbel nooit heb kunnen vinden. Nee, ik heb het een keer nagezocht. God is alomtegenwoordig bij de hoedanigheden, attributen van de Godheid. God is alomtegenwoordig. Bijbeltekst, nou dan krijg je een tekst als op bergen en in dalen, ja overal is God. Maar dat is de berijmde versie. Dat is het officieel. Maar die komt uit de psalm. Maar de psalm zegt iets als, al ging ik ook daar of al ging ik daar. Hij is bij mij. Maar dat is wat anders als alomtegenwoordigheid. En als dat je eerste argument is, betekent het dat je het gewoon moet vergeten. Dat hij ziet alle dingen, dat hij hoort alle dingen enzovoort. Ja, dat geloof ik. Of dat alomtegenwoordigheid is. Wat betekent het dan dat de Heer in ons hart woning gemaakt heeft? Als de onzienlijke God alom tegenwoordig is, dan hoeft toch niet nog een keer ook nog de Heilige Geest, dan wel de Heer Jezus Christus in ons te komen. Dan is God daar toch al. Je krijgt zulke rare opvattingen allemaal. Zo werkt dat nou eenmaal niet. Maar wat ik probeer te zeggen is dat de schepping als zodanig één grote eenheid is, die zijn leven ontleent, zijn bestaan ontleent aan dat ene centrale beginsel. De kern van het geheel, dat is die ene onzinnelijke God. En de tragiek van alle wetenschap is dat men zoekt naar de oorsprong der dingen. En die is er niet. Want dat hoort niet bij de verschijnselen. Dat is de ene onzienlijke God. Die men dus vervangen heeft voor in de beginnen was er niets en toen ontplofte dat. De Big Bang, weet u wel. Ja. Ik kan dat niet met alle ernst zeggen, want ja, ik vind het zulke onzin. Ik heb moeite om dat soort dingen uit mijn keel te krijgen. De Big Bang, van wat dan? Wat ontplofte het dan? En wie hield er dan een Lucifer bij? De Big Bang. Nou is er weer iemand gepromoveerd, geloof ik, op een theorie over zwarte gaten. Een sterrenkundige jongeman in Leiden. Over een zwart gat. Spontaan schiet mij dan het lied te binnen over het varken van Bart. Er zijn Brabanten, zie je dat? Volgens mij weet Jan welk lied dat is. Maar goed, ik ga het niet uitleggen, want het is niet netjes. Maar zwart. Over niks dus. En bovendien iets wat niet bestaan kan. Want als het wel bestaat, betekent het de totale ondergang van de hele astronomie zoals wij die kennen. Dan heb je dus ook geen zwarte gaten meer. Het bestaan van zwarte gaten maakt een eind aan het bestaan van zwarte gaten. Als zwarte gaten bestaan waarin alle licht verdwijnt, betekent het dus dat het licht zich niet met een eenparige snelheid beweegt. Althans, lang niet altijd. En ook niet langs een rechte lijn. En als dat niet zo is, dan kun je alle sterrenkundige, alle astronomie, kun je gewoon vergeten. Dan heb je dat niet meer. Dus ja, ik moet er altijd om lachen. En aan de andere kant vind ik het triest, want die jongens die moeten er lang voor studeren. Jaren en jaren. En dan promoveren ze, worden ze dokter in de astronomie. Omdat ze nou verstand hebben van iets wat niet bestaan kan. Ze weten iets over een zwart gat. Jongen. Zonde van je tijd, zonde van je leven. Ik meen het serieus, ja. Wat zit je daarmee op? Nou, volstrekt onnuttig. En dat allemaal alleen maar om de waarheid niet te willen weten. Omdat men niet wil accepteren dat er een onzienlijke God is die alle dingen geschapen heeft enzovoorts. Want als men dat accepteert, betekent het dat er niks anders op zit voor een mens. Dat is wijsheid. Niks anders op zit dan zich te conformeren aan. Dat is een wat moeilijker en bredere term dan geloven in. Maar zich te conformeren aan die omstandigheid, namelijk dat wij het eigendom Gods zijn. En als we hem willen dienen, betekent het dat we naar hem moeten luisteren. Naar hem moeten horen, zijn woord in ons moeten laten planten, enzovoorts. Moeilijker is het niet. Ja, daar kan ik veel uitgebreider over spreken. Maar ja, dat heeft niet zoveel zin. Het gaat toch om het beginsel. Als je dat niet wil, ja, dan zijn wij aan de Filistijnen, dan wel de heidenen, overgeleverd. Dan hebben wij geen wijsheid, dan hebben we geen normen en waarden. Dan hebben wij geen mannen en vrouwen, maar weet ik hoeveel soorten enzovoort die men ter plekke uitvindt. Enzovoort. Ik hoop dat ons alfabet voldoende letters heeft. Want we hebben er maar 26. We schieten al aardig op. En kleuren dan in het spectrum. Bespottelijke dingen zijn dat. Maar het is normloosheid. En als je geen vaste punten hebt en je moet navigeren, ja, dan deden wij in diensten. Je moest in het land, werd je ergens gedropt. Dan moest je eerst zoeken naar markante punten. En er werd ons verteld, dat is niet een koe in de wei, want die loopt heen en weer. Onze intelligentie werd niet al te hoog aangeslagen, moet ik u zeggen. Maar wij mochten trouwens ook eigenlijk helemaal niet denken. Maar toen maar. Markante punten zoals kerktorens, molens en dat soort zaken. En weer een hand daarvan kon je dan bepalen waar je was. En je weg vinden naar enzovoorts. En als je niet weet waar je bent, hoe moet je dan weten langs welke route je naar een bestemming moet komen? Waar is die bestemming dan? Dat weet je dan ook niet. Dus het schiet niet op. En in het leven is dat ook zo. Als je geen markante punten hebt, dat heet normen, waarden. Niet zozeer wet in de zin van opgelegde wet. Want dat verandert. Maar waarden worden geacht waar te zijn. Dat wil zeggen onvergankelijk. Maar ja, dat heeft men afgeschaft officieel. Omdat men God heeft afgeschaft. Dan ben je dus alles kwijt. Dan ben je normloos. En daarmee ook bandeloos. En daarmee ook stuurloos. Nou ja. Ja, daar kun je boeken over schrijven. Of promoveren waarschijnlijk niet. Dat gaat je niet lukken. Ja. Je vertelt dan dat onze hele westerse cultuur normloos is en nergens toe kan leiden. En zijn dagen gehad heeft nadat men God buiten de deur gezet heeft. En dat is zo, ja. Absurde situatie. En het tegenovergestelde is de koning der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God. Nog een keer Spreuken 8. Ja, ik ga er niet naartoe, maar je zou Spreuken 8 moeten lezen over de wijsheid. Die ligt ten grondslag aan de wereld als zodanig zoals wij die kennen. En in ieder geval aan Gods plan, Gods werk in de loop der eeuwen. Tot aan de jongste dag aan toe. De alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Het beste advies wat je mens kunt geven is zich te melden bij de Heer. En daarna de oren open te zetten. Dan onderwijst hij ons. Zie? En niet dat hij dan antwoord geeft op al onze vragen. Je moet niet uitgaan van je vragen. Je moet uitgaan van wat hij te melden heeft. Wij mochten op school eigenlijk ook niks vragen. Behalve als we iets niet begrepen wat er gezegd werd. Maar daarnaast mochten wij niks vragen. Ik ben natuurlijk al van voor Kalsen, voor de mammoet werd. Godzijdank. Maar wij mochten niks vragen. Dat kwam niet aan de orde. Niet wij bepaalden de dienst. Het onderwijs ging uit van de onderwijzer. Ik vind het nog altijd het beste systeem. Wat doen we? Daar wordt allemaal verschillend over gedacht tegenwoordig. Hè? Ja. Maar God is de alleen wijze God. Die dan ook zegt, neig uw oor, hoor naar mij, want mijn gedachten zijn hoger dan de uwe en dan zal ik ze je vertellen. De goddelozen verlaten zijn weg, want mijn wegen zijn hoger dan de uwe. Luister dus naar mij, dat is Jesaja 55. Lezen. En dan komt hij, hè? Vers 18. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon. Een gebod niet in de Calvinistische betekenis van de term. Niet in de wettische betekenis van de term. Maar het is een aanbeveling. Dit, daar staat er trouwens ook, beveel ik u. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon. Of gewoon zoon. Timotheus. Let op dat de naam erbij genoemd wordt. Het maakt het tamelijk intiem. Dat gij na de profetieën die van u voorgegaan zijn, dat gij in dezelfde, in die profetieën, binnen het kader daarvan, de goede strijd strijdt. De terminologie is ons niet bekend. Ik vraag me soms af of dit goed Nederlands is of niet. Maar ja, u weet hoe het is. Onze Nederlandse taal is gebaseerd op de Statenvertaling en niet andersom. Voor de Statenvertaling bestond er niet een Nederlandse taal. Dat kun je nou wel denken, maar dat is niet zo. Wij spraken in de Nederlanden. Nederland bestond überhaupt niet. Het waren de Nederlanden. En die hadden allemaal een verschillende taal dan wel dialect. Later hebben we bedacht dat het Gelders een dialect is. Gronings ook. En het Fries hebben we van gemaakt dat het een taal is. Wie dat bedacht heeft, weet ik niet. Maar ik ken het verschil ook niet. Het verschil is arbitrair. Heeft men overgestemd, heeft men iemand de regels voor opgesteld. En er wordt nog over nagedacht. Enzovoorts, maar ik zit daar niet mee. In die zin is het Nederlands eigenlijk een Duits dialect. Het heet trouwens ook Nederduits, van oorsprong. Toch? Nederduits. Jawel. Goed. Er zijn nog een paar termen voor, maar ik zal ze u besparen. Maar gebod is gewoon een advies. En volgens deze woorden dien daarna volgen dat gij na de profetieën die van u voorgegaan zijn. Ja, dat betekent toch, want wat je er ook van maakt, je komt altijd hetzelfde terecht. Het betekent dat van bovenaf, van God uit dus kennelijk, profetieën zijn uitgesproken met betrekking tot of aangaande Timotheus. Hetgeen betekent dat ook de roeping van Timotheus niet zomaar willekeurig is, maar inderdaad demonstratief is. Is speciaal, demonstratief, profetieën, daar hebben mensen dus kennis van. Al was het maar degene die als profeet interesseerde toen. Demonstratief is Timotheus aangesteld. Wanneer dat precies gebeurd is en hoe, ja, daar kan je misschien nog wel op promoveren, maar dat weet ik niet. Maar in de Bijbel kun je dat niet echt vinden. Wanneer het was. Wat wij lezen is dat, maar daar hebben we het over gehad, dacht ik, dat Paulus die Timotheus ergens tegenkomt op zijn eerste zendingsreis en bij zijn tweede zendingsreis kennelijk weer. En toen zei hij, geef die jongen maar aan mij mee. En of Paulus toen een profetie over hem heeft uitgesproken, of iemand anders, Silas, dat weten wij niet. Misschien nog anderen, is onbekend. Maar het betekent dat hij een functie vervult als zoon. Want ja, ik gebruik dat woord dan toch maar, uit het begin van vers 18. Als opvolger of gewoon eenvoudig als leerling van Paulus. Timotheus wordt geacht met de inhoud daarvan bekend te zijn, blijkbaar, want Paulus schrijft hem dat gij, ik beveel u, dat gij binnen dat kader, binnen die profetie, binnen dat wat gezegd is, de goede strijd. En mocht er twijfel over zijn wat voor strijd dat is, dan staat er houdende het geloof, maar om eens wat voortvarends te zeggen, als dat er niet gestaan zou hebben meteen in vers 19, dan zou ik waarschijnlijk toch vers 18 teruggekoppeld hebben naar vers 5 en 6, waar staat dat sommigen zijn afgeweken van het ongeveinsd geloof. Toch? En dat de goede strijd binnen het verband van deze brief, binnen de context, dus inderdaad is de strijd om het geloof, de strijd om trouw te zijn aan het woord van God uiteraard. Heb u dat? Want dat is waar het altijd om draait, hè? Ja. Wat er gebeurt namelijk in de praktijk, ja, ik probeer me te beheersen, want wat er gebeurt in de praktijk is dat mensen, ook zelfs gelovigen, de Bijbel aan de kant schuiven. Weet je wat ik nou ineens aan denk? Daarom is het zo moeilijk. Het brengt nu ineens, terwijl ik dit zeg, aan iemand die dat gewoon zo zei. Er zat mijn vader in een panel voor de evangelische omroep. En ik, ja, dat is één keer voorgekomen, ja. Om voor de hand liggende reden ook maar één keer. Want het ging over een of ander onderwerp. En mijn vader deed wat hij geleerd had. Die zei, zie eens, dat zei hij niet, maar dat zijn de woorden van die leerde van Roosendaal. Dan trek je je Bijbel uit je achterzak, letterlijk. En dan sla je hem open en zeg je, zie eens, met een wat felle S, want het Fries accent hoort het erbij. Bij Roosendaal, want die kwam uit Friesland. Maar goed, oorspronkelijk eens. En mijn vader dan in die kwestie, wat er maar aan de hand was, weet ik niet meer. Die zei, kom met zijn Bijbel en zeg, kijk, er staat zus en er staat zo en dit en dat. En toen was hij uitgesproken, zei de gespreksleider, ja, maar dat lees je nou uit de Bijbel. Maar wij willen graag weten hoe mensen er zelf over denken. Nou ja, dan moet je dus niet bij de EO wezen. Het is ook nooit meer gebeurd. Want ja, er zit dan niemand op te wachten op wat er in de Bijbel staat. Men denkt zelf. Ik had net in de pauze een gesprek ook daarover. Maar ja, ik ga dat niet herhalen nu. Want het is uit mijn omgeving, privéomgeving. Maar ik zie die dingen gebeuren. Mensen die kennis nemen van de Bijbel. Maar aan de andere kant kennis nemen van wat mensen allemaal gezegd hebben, al of niet over de Bijbel. En dat laatste wordt hoger ingeschat, gewaardeerd, dan wat de Bijbel gewoon glashard openbaart. En wat er gebeurt, is dat men zijn christelijk geloof als zodanig gewoon kwijtraakt. Voor zover men het ooit had natuurlijk. Maar die hele christelijke cultuur of de Bijbel of wat dan ook, men raakt het kwijt en men getuigt van daarna officieel ook van het eigen ongeloof. Vroeger was ik een gelovige, maar nu, aan het eind van mijn leven, ik ben geen gelovige meer. Zo gaat dat dan. Als je de Bijbel loslaat, als je dat woord van God loslaat, want geloof is een vaag begrip geworden. Je hebt van die mensen die zeggen, ja, maar ik geloof in de mens. Wat geloof je dan? Zeg dat dan. Wat geloof je dan? Dat de mens bestaat. Oké, ja, een mens bestaat. Nou, en? Wat geloof je dan? Ja, maar wat geloof je dan? Echt? Maar hoezo? Wat is de inhoud daarvan dan? Het leger der Zeils, er was zo'n pand staan, een hoofdkwartier in Almere. Ik weet niet of het er nog staat, maar er stond heel groot aan de gevel. Je kan het niet missen. Als je centrum uitrijdt, dan moet je daar langs. En dan staat er groot, wij geloven in u of zoiets. Niet letterlijk, maar zoiets stond er. Maar waarom houden die mensen, het leger der Zeils, dan zo uitgebreid bezig met sociale zorg enzovoorts? Toch omdat duidelijk is dat die mensen zichzelf niet kunnen helpen. Zichzelf niet kunnen in stand houden. Die hebben hulp nodig. Hoezo wij geloven in u? Gelooft God dan in ons? Dat hij ons helpt om ons in stand te houden? Wat een onzin is dat toch? Ik geloof in de mens. Oké, ik geloof in de mensheid. Zolang als de mensheid bestaat, bevechten de mensen elkaar, moorden ze elkaar uit. Zagen ze aan elkaar stoelpoten enzovoort. Zijn ze uit op de macht. Het is net een apenkolonie. Of welke dieren dan ook. De pikorde, dat is nog de nette variant. Ontleend aan de kippen. Was het een Deen of een Zweed die dat uitvond, die term? Daar komt het vandaan. Iemand die dat bestudeert, het gedrag van de kippen. Die streden ook om. Dan rijd ik langs Barneveld en dan zie ik al die beesten. En dan denk ik, er lopen er duizenden rond. En die vechten om elkaars positie. Jongens, zijn net mensen. Toch? Vandaar de chaos op de wegen. Er moeten de strepen getrokken worden waar je wel en niet mag. Want anders zit je in elkaars vaarwater. Hebben wij te danken aan een Nederland van een paar honderd jaar terug. Dat was een andere eeuw. Maar goed, zoiets. Ik geloof in de mens. Nee, geloof in God is ook niet, dat roep ik natuurlijk ook, maar het is ook naïef om het te zeggen alleen al. Betekent niet geloof in dat God bestaat. Toch? Het betekent geloof in wat God gezegd heeft. En dat is een holle term als je niet weet wat God gezegd heeft. Maar probeer een christen eens iets te vertellen uit de Bijbel. Ze hebben er geen interesse in. Nee, ongelovigen al helemaal niet. Maar ook christenen niet. Ze zijn geïnteresseerd in zichzelf. Maar niet in de Bijbel. Ze hopen dat God geïnteresseerd is in wat zij God melden in hun gebed. Maar andersom niet. Ik heb er wel eens mee gespot, maar het blijkt echt waar te zijn, alsnog. Want ik kreeg laatst een mail, ik weet ook toch waar ik dat nog weer aan te wijten heb. Maar kreeg ik een mail van een internationale organisatie voor gebedsstrategie. Dan kon je je gebedsonderwerpen inleveren, dan gaan anderen met je meebidden. En de strategie, dat was om een front te vormen, dat is een term uit uit het leger, hè, uit de oorlogvoeringsstrategie, want dat moet een beetje chic in die kringen. En, maar goed, en dan moet God een bepaalde kant op gemanipuleerd worden. Gebedsstrategie, je kunt je daarbij aansluiten, uiteraard tegen een aanzienlijke donatie. Maar, hoezo? Maar dan gaat men eens luisteren naar wat God ons te zeggen heeft. En als wij klachten hebben over de wereld waarin wij leven, en ik heb ze, echt wel, dan zegt de Heer, kom er maar uit. Gaat het slecht met het schip? Verlaat dan het schip. Abandon ship. Kom er maar uit. Dat is de Bijbelse boodschap. Maar ja, die blieft men niet. Men wil dat de Heer hen helpt juist om het schip een beetje te onderhouden en liefst een nieuw schip te leveren of weet ik veel wat. Wat zal allemaal maar willen. Maar echt niet. Dat doet de Heer niet. Hij roept ons op om dat schip te verlaten. En daar ligt het probleem. Maar dat is kenmerkend altijd geweest voor de gelovigen. Als je tot geloof komt, dan word je geacht uit te gaan uit je land en uit je maatschappij en uit je vaders huis, uit de legerplaats of wat het maar is. Dat is waar het over gaat. Daar is het woord des Heren, is het woord van God. En de goede strijd is om vast te houden aan het woord van God. Misschien heb ik het een keer eerder hier gezegd, dan excuus. Maar ik herinner mij wat koningin Wilhelmina over zichzelf schreef, maar wat ook anderen los daarvan over haar geschreven hebben. Namelijk dat zij op 12-jarige leeftijd moest leren over evolutieleer enzovoorts. Dat ze daar compleet van slag van was. Daarom heeft het de boeken ook gehaald, ook van de biografen, haar biografen. Maar dat ze voor zichzelf toen de keuze gemaakt heeft dat ze dat absoluut niet wilde, dat ze de voorkeur gaf om vast te houden aan wat de Bijbel erover zegt. En daarna was het een gedane zaak. Dat is een keuze die ze toen gemaakt heeft. Als je het mij vraagt, was dat haar persoonlijke keuze voor geloof in de Heer Jezus Christus. Dat ging dan wel langs die route. Maar dat is de keuze die je maakt. Geloof je wat mensen je vertellen, of geloof je wat God in zijn woord ons bekend maakt? En de vraag is niet of je het begrijpt, want wat mensen ons vertellen, dat is vaak ook volstrekt onbegrijpelijk. Waaronder de zwarte gaten dus. Ja, volstrekt onbegrijpelijk. Maar goed. Hebben we dat nog? Dat is de strijd des geloofs. Paulus zegt later, schrijft het trouwens ook aan Timotheus aan het eind van de tweede brief. Ik heb de goede strijd gestreden. Dat is 2 Timotheus 4, vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Geëindigd in de zin van het doel bereikt. Ik heb het geloof behouden. En dat is wat het is. De goede strijd is de loopbaan des geloofs. En daarom heeft het geloof behouden. Daar gaat het om. Dat je vast blijft houden aan wat God gezegd heeft. Ik weet wel, de evangelische variant van oudsher is, je komt tot geloof, het is maar één stap tot Jezus en die doe je dan. En dan blijft dat zo, dat kan niks meer aan veranderd worden. Dat eens behouden, altijd behouden. En inderdaad, fundamenteel is dat juist. Maar voor het praktische leven, voor het praktische leven als kinderen Gods. En mind you, ik spreek nu dus over het zogeheten tegenwoordige werk van Christus. Dat is dat onderwerp wat men juist overal weg redeneert. Maar voor alle praktische doeleinden in dit leven worden wij wel degelijk geacht het geloof te behouden. En misschien, ik heb nog 3 minuten officieel. Misschien moest ik u nu dus maar eens meenemen naar de Hebreeënbrief. Die nou eenmaal sowieso spreekt over het tegenwoordige werk van Christus als de hoge priester van het Nieuwe Verbond naar de ordening van Melchizedek. Het tegenwoordige werk van Christus. die ons volkomen kan zalig maken en die verzoening doet voor de zonden zijns volks enzovoorts. Daar lezen wij, om te beginnen, want ik noem u een paar teksten, was de bedoeling uit Hebreeën. Daar lezen wij in Hebreeën 2, vers 1. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Want van ons heb ik doorgestreept omdat het ook fout is. Niet alleen staat het er niet, maar het is ook fout. Ik kan u dat makkelijk demonstreren. Want kijk, je zou voor de aardigheid moeten vaststellen dat vanaf Hebreeën 1 vers 2 wij terecht zijn bij voetnoten. Oké, bij een parenthese dan, bij nader commentaar op vers 1. En je zou van 1 vers 1 gewoon eens even moeten doorlezen in 2 vers 1, waar de draad weer wordt opgepakt. Dan staat er dus: God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, omdat wij niet de enige tijd doorvloeien. En dat wij staat dan tegenover de vaderen uit vers 1 en komt overeen met ons, heeft tot ons gesproken door de Zoon. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. En van ons had dan eventueel moeten zijn van hem. Met een hoofdletter H. Van de Zoon namelijk. Spreekt dan de Heer tot ons door de Zoon? Ja, dat is de strekking, vereenvoudigd, maar dat is de strekking van de Hebreeënbrief. De hoge priester is verantwoordelijk voor het woord van God, het onderwijs daarin, en die verantwoordelijkheid draagt de Heer zelf als onze hoge priester. Dan heeft hij natuurlijk personeel, maar de hoge priester ook in het oude verbond had personeel. Maar wij moeten ons meer dan de Vader houden aan hetgeen gehoord is. Daar gaat het bij om. Wij moeten ons houden aan enzovoort. Dat wil zeggen vasthouden. Houden. In een houdgreep. Dat is een pleonasme. De greep is houden en houden is in de greep enzovoort. Maar daarna noem ik u ter illustratie 3 vers 6... Waar staat dat Mozes trouw was over heel zijn huis, dat was Israël. Maar hij was trouw als een dienstknecht. Maar Christus is trouw over heel zijn huis, als de zoon van dat huis, de erfgenaam dus. Dat is vers 6. Christus is getrouw, ontleend aan vers 5. Christus is getrouw als de zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn. Indien wij, en dan staat er niet, indien wij wedergeboren zijn, want het gaat niet over de staat van de gelovigen, het gaat hier over de toestand van de gelovigen, de praktische omstandigheid, wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het doel of tot het einde toe vasthouden. Het betekent dat de Heer een werk aan ons doet, voor zover wij dat willen, voor zover wij vasthouden aan dit woord, aan deze roem der hoop, aan de beloften die God gedaan heeft, of hoe dat maar heten mag. Of zoals het elders staat, indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. In de praktijk van ons leven hier. En daar gaat het verder met. Doch indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Dat betekent dat wij niet ons eeuwig leven kunnen kwijtraken. Maar dat wij wel kunnen kwijtraken dat de Heer voor ons zorgt hier. Dat hij zijn werk aan ons doet. En dat is maar niet geef ons heden ons dagelijks brood, maar dat u ons voedt met alles wat uit de mond Gods uitgaat, met het woord van God. Als je niet wil, dan niet. Nou ja, schiet me weer van alles te binnen, maar ik kan het beter toch maar niet vertellen. Maar ik ken het verschijnsel, ik heb het om me heen gezien. Mensen die op een gegeven moment geconfronteerd worden met bepaalde Bijbelse waarheid. En die dan zeggen, nou hé, dat niet. Dat, nee, hé, dat wil ik niet. Dat gaat me te ver. Dan krijgen ze nog een kans misschien op hetzelfde punt, niet een ander, hetzelfde. Maar als ze zeggen, nee, dat niet, dan houdt het op. Dan zegt de Heer namelijk, oké, red je dan maar. Dan zie maar. Dit is wat ik hier voor je heb, hier en nu. Dit is wat ik nu voor je doe. Hier is het. Wil je het niet? Nou ja, dan ja. Dan niet. En dat is wat gebeurt. En dat is wat wij om ons heen ook inderdaad zien. Niet alleen ik, u denk ik ook wel. Mensen waarvan je dan zegt, zijn die nou hun geloof kwijtgeraakt of zo? Die wisten toch wel beter. Hoe komt het nou dat ze ineens, of langzamerhand, het verdwijnt. Hun bewustzijn van kind van God te zijn en te leven uit zijn genade enzovoort. Men raakt dat helemaal kwijt dan. Omdat je, als je het woord loslaat, dan voed je je geestelijk niet meer en dan kwijn je weg. Niet dan blijf je op een niveau staan, dan kwijn je weg. Dat is wat er gebeurt. Zie? Dat is dus levensgevaarlijk. En dus staat het hier. Wij moeten ons houden aan hetgeen gehoord is, dan wel, wij zijn zijn huis in de praktijk, nee, in theorie blijven wij dat, maar in de praktijk, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vasthouden. En dan meteen, vers 14, want wij zijn, 3 vers 14, want wij zijn Christus deelachtig geworden, wij hebben deel aan Christus. Oké, gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Oké, met hem gestorven, begraven, opgewekt en gezet in de hemel. Wij zijn Christus deelachtig geworden. Zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vasthouden. Dat is misschien moeilijk Nederlands, maar er staat dit is wat wij in elk geval zouden moeten doen. Wij zijn Christus deelachtig geworden, maar in de praktijk alleen als wij dit beginsel, dit principe dat wij deel hebben aan Christus, dat wij dat vasthouden. Dat is namelijk de vaste grond voor het werk dat de Heer aan ons doet. Je moet beginnen met te geloven namelijk dat je kind van God bent en deel hebt gekregen aan de zaligheid die er is in Christus Jezus. Dat is het nemen van die ene stap. En daar moet je bij blijven. Daar moet je mee leren leven. Wat er ook gebeurt in je leven. Wat er ook fout gaat. Maar ook wat er ook goed gaat. Je blijft, je bent een kind van God. Dat is het beginsel. En daar leef je uit. In het vertrouwen dat de Heer voor je zorgt. En dan zou je dus moeten zoeken. Eerst het Koninkrijk Gods. Met de eenvoudigere term uit Matthäus. 6 of zoiets. En dan de iets moeilijkere variant, die van Colossense 3, die er straks gelezen is. Namelijk zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittend de rechterhand Gods, enzovoort. Waar Christus is, die uw leven is, want uw leven is met Christus verborgen in God. Dat is onze positie. En dan laat je het wel uit je hoofd om de Heer lastig te vallen met allerlei prietpraat. Lijkt mij. Nou ja, beschouw het dan maar als een persoonlijk getuigenis mijnerzijds. Maar het lijkt mij toch voor de hand liggend. Zie, vasthouden. Dat was 3 vers 14. Dan hebben we 4 vers 14, één bladzijde verder. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, Dat is twee keer hetzelfde. De hoge priester in het Oude Testament heet grote priester of hoge priester. Hoofdpriester eigenlijk. En hier heet het een grote hoge priester die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Dat is degene die spreekt namelijk, die Zoon. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Alweer. Op deze twee bladzijden lees je dus al drie keer. Vasthouden. Daarna sla ik weer om naar hoofdstuk 6, vers 18. Wij hebben een sterke vertroosting, vers 18. Wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Dat betekent gewoon het vasthouden van de beloften die God aan ons gedaan heeft. Vertrouw ook op de vervulling daarvan, want dat is wat God beloofd heeft. Zie? Dat heet dan vervolgens een anker der ziel dat ingaat in het binnenste van het voorhangsel. Eigenlijk gewoon die beloften, die hoop, die ligt vast in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En die bevindt zich in het binnenste heiligdom, noemen we dat. Bevindt zich namelijk achter het voorhangsel, namelijk in de hemel zelf. Dat is de garantie voor onze zaligheid als zodanig, in de breedste betekenis van de term. Dat is wat hier staat. En mocht u denken, nou weet ik het wel, dan heb ik nog voor u Hebreeën 10. Dat is min of meer de herhaling van Hebreeën 4, vers 14 en verder. Want in Hebreeën 10 krijg je dezelfde termen vanaf vers 19. Terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan. Vrijmoedigheid. Om te naderen tot de troon der genade enzovoort. Vers 22. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart. Een hart dat de waarheid is toegedaan. Een hart voor de waarheid. In volle verzekerdheid des geloofs, de harten gereinigd zijnde, dat wil zeggen de inwendige mens, dan wel het geweten, uit hoofdstuk 9 vers 14. De harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water, want dat is een uitbeelding daarvan. Laat ons, en om dat vers gaat het me nu. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop houden. Want die het beloofd heeft, is getrouw. Het is vasthouden aan dat woord van hem die ons die beloften gedaan heeft. En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken enzovoorts. En dan hebben wij nog hoofdstuk 12, Hebreeën 12, vers 28. Daarom alzo wij een onbeweeglijk, daarmee onvergankelijk, koninkrijk ontvangen. Wij zouden dat koninkrijk namelijk erven. Laat ons de genade houden, vasthouden eventueel. Laat ons de genade houden door welke wij welbehagelijk Goden mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. Zie, dat is Hebreeën. Het vasthouden van Gods beloften. Het vasthouden aan wat de Heer ons openbaart in zijn woord. En daarmee vasthouden aan wat hij voor ons doet. Ook nu, juist nu, sinds hij aangesteld is tot hoge priester naar de orde van Melchizedek. En voordat hij ten andere malen zal verschijnen voor degene die hem verwachten tot zaligheid. Dat was de uitdrukking, laatste vers van hoofdstuk 9. Want daar spreekt de brief over, over het tegenwoordige werk van Christus. En wij zouden dat vasthouden. Dat is moeilijk genoeg. mag ik aannemen. Niet alleen in onze dagen, maar dat is altijd zo geweest. Het is altijd zo geweest dat de mens zijn eigen theorieën gesteld heeft, niet maar naast, maar zelfs boven de Bijbel. En altijd met het idee, soms expliciet, soms impliciet, dat de Bijbel nou eenmaal van gisteren is, of van eergisteren, 2000 jaar oud, en dus verouderd. En u weet hoe het is, evolutiedenken is dat. Wij weten nu beter. Het idee namelijk dat men vroeger beter wist dan wij nu, dat gaat er niet in. Gek is dat toch, hè? Het is andersom, hè? Dat weet u toch, hè? In het algemeen met de menselijke geschiedenis. Wij raken steeds meer kwijt. Dat is toch zo. Wij willen bouwen aan een toekomst. En het schijnt te zijn dat je dan het verleden moet loslaten. Ja, in onze dagen, ik hoef u daar toch geen voorbeelden van te geven. Alle namen van mensen die met name hier in Nederland dus iets betekend hebben in de Nederlandse geschiedenis, die moeten weggehaald worden, want we zijn het er nou niet mee eens achteraf. Het had anders gemoeten, het had anders gemoeten. Ze beantwoorden niet aan onze eisen van deze tegenwoordige tijd. Wij weten het natuurlijk beter, want wij leven later. Dus als je gelijk wil halen, moet je zorgen dat je geen kinderen krijgt. Nou ja. Leg ze het maar even uit, Jan. Ja. Want ja, volgende generatie weet het weer beter. En die denken ook dat dat zo is. Ik vond het vroeger ook vreemd. Moest je op school leren over het verleden. Dacht je, wat waren die mensen vroeger toch dom. In de middeleeuwen met hun heksenvervolgingen en weet ik veel wat. Achteraf ben ik van mening dat de mensheid van vandaag minstens even dom is. En toen ik van de week dus in de krant las dat binnen afzienbare tijd, of misschien nu al, er computers zijn die intelligenter zijn dan de mens, toen dacht ik, nou, zoveel is daar ook weer niet voor nodig. Nou ja, ik moest ineens aan Einstein weer denken. Die dan zei, er zijn twee dingen die mij bijzonder verbazen. Dat is de oneindigheid van het heelal en de oneindige domheid van de mens. En ze zeggen, van het eerste ben ik niet helemaal zeker. Ik geloof dat ik het niet helemaal correct citeer, maar het is wel wat hij zei. En hij is er beroemd om geworden, mede daardoor. De oneindige domheid van de mens. Ja, dat denk ik ook, ja. Wat een sukkels allemaal. Wat een getop allemaal. Dat door het leven tasten, het is strijd, wij weten niet, maar misschien zus en zo, en ik hoop maar, en ik, men weet helemaal niks, geen bal. Nou ja, nee, ook niet op wetenschappelijke terreinen, net zo min. Ja, je went eraan, natuurlijk wen je eraan, maar geef mij maar dat woord van God. Zie. En als je zegt, ja, maar wij moeten toch een beetje zoeken in het leven. Dan zeg ik, ja, dat zegt Paulus. En dat is waarheid van boven. Die zegt, een mens zou God zoeken. Dat is Handelingen 17. Dat was Gods bedoeling, dat de mens God zou zoeken. Die, naar de staat, hoewel die niet verre is van een ieder van ons. Maar er zijn er, ik heb ze gekend, dat betekent mensen die inmiddels zijn overleden, die inderdaad liever zochten. Ze wilden niet vinden, ze zoeken. En ze blijven zoeken. Iemand is een zoeker. Godfried Bouwmans was een zoeker. Dat weet iedereen. Maar of hij echt wilde vinden, dat waag ik te betwijfelen. Want waarom heeft hij dan niet gevonden? Waarom heeft hij gezocht tot het eind van zijn leven? Nou, het eind kwam natuurlijk vrij vroeg. Maar toen maar weer. Hoe oud werd hij? 56 of zo? Weet ik veel. Maar dat het een zoeker was, ja, dat was wel duidelijk. Maar de vraag is of iemand echt vinden wil. Als iemand geconfronteerd wordt met de waarheid, of je die wil aanvaarden. En u weet het, de evangelieboodschap is het dwaze, dat zijn niet mijn termen, staat in 1 Korinthe 1. Het is dwaze woord des kruises. De menselijke wijsheid heeft de mens niet tot God gebracht, staat daar. En in onze bedeling heeft God de dingen omgekeerd. Hij heeft de wijsheid der mensen doen vergaan. Vroeger wisten ze beter dan wij nu dus. God heeft de wijsheid der mensen weggenomen, heeft hij teniet gemaakt en vervangen door het dwaze woord des kruises. Ja, dat is wel een historisch feit waar het over gaat, hè? De dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat doet niet een beroep op onze intelligentie, op onze creativiteit, doet een beroep op ons geloof. En als je dat aanvaardt, daarna pas is het Christus, de hoge priester van het Nieuwe Verbond, die met zijn onderwijs komt. Dat is een van de dingen die mij verbazen, namelijk als mens, hoe toch kan dat weldenkende mensen de Bijbel aan de kant schuiven? Waarom doen ze dat? Waarom begrijpen ze het niet? En het antwoord is, omdat ze niet geloven, ze willen zich er niet aan onderwerpen. En daarom begrijpen ze niet. Of dat mystiek is, dat weet ik niet. Of het de Heer zelf is die dan het licht uitdoet of zo, ik zou het u niet durven zeggen. Want nou hebben we het over de negatieve kant van de zaak. Ik weet wel dat het andersom is. Wie zoekt zal vinden. Wie echt de waarheid zoekt, zal hem vinden. Of je hem daarna ook aanvaardt, is de vraag. Maar ik ben er ook stellig van overtuigd. Als je de waarheid tegenkomt en je wil hem niet hebben, dan raak je hem ook vanzelf weer kwijt. En dan werkt het niet uit. Zie, dus waarom ik dit allemaal zeg? Wel gewoon om u op het hart te drukken om te blijven bij de goede strijd des geloofs. Het vast te houden aan het woord van God enzovoort. En dat al die dingen om ons heen in deze wereld, al eeuwenlang, om zo te zeggen, dat die er niet toe doen. Het verbetert de mens niet. Integendeel. Het brengt ons niet tot de Heer. Het brengt sowieso niet de openbaring van zijn koninkrijk op aarde of iets dergelijks. Want het is helemaal niet voor onze dagen. Vergeet het. Laat je onderwijzen door de Heer en zijn woord. En die zegt hoe de zaken ervoor staan. En daarmee komen wij tot kennis der waarheid. Niet alleen, maar komen wij tot kennis van Christus. En van de kracht van zijn opstanding. Wij zullen hem danken. Wij willen u danken, Hemelse Vader, voor dat woord dat uit uw mond is uitgegaan en dat wij voor ons hadden, ook deze morgen, zwart op wit. Wij danken u voor die erfenis, dat hoewel u niet spreekt rechtstreeks tot de wereld als zodanig die u in duisternis hebt achtergelaten, dat u ons gegeven hebt dit woord met de opdracht: doet handeling totdat ik kom. En we danken u, Vader, dat u ons in heel de waarheid wilt leiden. Dat u ons een hoge priester hebt gegeven die ons betaamde. Dat u ons die geest hebt gegeven, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En daarom, Vader, we danken u dat we hier mochten zijn, ook deze morgen. Weliswaar omringd door de woeste baren van deze wereld en van de mensheid als zodanig, maar we beseffen dat dat van alle tijden is. Maar wij zijn uw eigendom geworden. Op grond van het verzoeningswerk van onze heiland in het verleden, maar ook op grond van het werk dat de hoge priester van het nieuwe verbond, Jezus Christus, aan ons doet. Daarom danken we u voor dat woord, voor die waarheid waarin u ons leidt. En daarom bevelen we ons ook bij u aan. Geeft u ons, wat de apostel bidt, Verlicht de ogen van het verstand of van het hart, opdat we u zouden kennen, ons op u zouden richten, in het bewustzijn dat deze wereld de onze niet meer is, maar dat wij een burgerschap hebben in de hemel en dat wij geworden zijn tot erfgenamen van u en mede-erfgenamen met Christus. Wees u dan ons nabij op grond van die beloften. Amen.